werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
Welkom. Iedereen kent het gezegde, nooit je oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. Maar in de Bijbel lijkt het andersom. Luister naar Verlost maar onderweg.
Wat super dat je kijkt om te luisteren naar het onderwijs over het Bijbelboek Exodus. Exodus is een ontzettend gaaf en indrukwekkend Bijbelboek waar we ontzettend veel over kunnen leren. En het leert ons heel veel over onszelf. En het leert ons ook een heleboel over de route die we gaan op het moment dat we in Jezus geloven, een nieuw leven aangaan en eigenlijk onderweg zijn naar het prachtige beloofde land dat God ons geeft. Maar niet zonder slag of stoot, met heel veel uitdagingen. En de komende weken zul je een aantal keer dit onderwerp voorbij zien komen in de app of in de podcast of via YouTube. En laat ons even weten wat je ervan vindt, want het is altijd een enorme bemoediging aan onze kant. We gaan er gelijk maar induiken, want ik denk dat het belangrijk is. Als we zien hoe het boek Exodus begint, dan begint dat natuurlijk met de geboorte van Mozes. Mozes die een speciale roeping van God op zijn leven heeft en die beschermd wordt door zijn moeder, die apart gezet wordt, letterlijk in een biezenmandje en uiteindelijk gevonden wordt, aan het hof wordt opgenomen bij de farao en dan opgroeit eigenlijk als een Egyptenaar. En tijdens dat hij opgroeit en dat hij ouder wordt, heeft hij allerlei gewoontes die hij leert, die niet zozeer bij het volk van God horen. En toch zie je dat zijn bestemming al heel jong aan hem begint te trekken. Als hij het onrecht ziet wat de Israëlieten worden aangedaan door de Egyptenaren, dan komt dat moment dat hij ingrijpt. En misschien ken je het verhaal, hij grijpt in als er een Israëliet heel onrechtvaardig, keihard wordt aangepakt door een Egyptenaar. En dan besluit de Egyptenaar te lijf te gaan, uiteindelijk vermoordt hij hem. Nou, hij hoopt dat het niet gezien is, maar hij komt er al snel achter dat iemand het heeft opgemerkt. En de volgende dag, als hij hoort dat de farao er even over heeft gehoord en dat hij hem eigenlijk naar het leven staat, dan besluit hij hem op de vlucht te gaan en keihard weg te rennen. En dat is precies eigenlijk wat jij en ik ook doen. We zijn van origine mensen en we maken fouten. En als we fouten maken, dan slaan we op de vlucht. Dan schuld en schaamte nemen ons leven over. En dan rennen we naar de woestijn. En in dit geval kwam die dan natuurlijk bij Jethro terecht. En uiteindelijk een heel mooi verhaal. Hij ontmoet daar zijn vrouw, et cetera. Maar eigenlijk was hij op de vlucht. En dat is misschien wel het eerste punt in dit stukje onderwijs. Ik weet niet precies wie je bent. Ik weet niet precies wat je hebt meegemaakt. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat ook jij op de vlucht bent. Van iets waarvan je eigenlijk weet dat je het zou moeten en misschien zelfs zou mogen doen. Er is een open uitnodiging. En ik bid je toe dat je net als Mozes die levensveranderende ontmoeting zou hebben met God bij die brandende braamstruik. Exodus 3, vers 2. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. En Mozes die zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Ik vind het een heel erg mooi beeld van het vuur van God. Het vuur van God brandt wel, maar het verteert niet. In andere woorden, het brandt in je, maar het hoeft je niet uit te putten. Dat is natuurlijk allereerst al een ontzettend mooie les voor ons allemaal om te leren. Het andere wat ik zo gaaf vind, is dat Mozes wordt bezocht op de plek waar hij is. Dus hij is op de vlucht voor God. Hij is op de vlucht voor zijn route, voor zijn roeping. En tijdens dat hij op de vlucht is, dan zie je toch dat de Heer hem daar bezoekt. En daar wil ik je mee bemoedigen. Ik weet niet waar je zit en ik weet ook niet waar je doorheen bent gegaan. Maar ik weet wel dat God naar je op zoek is. En dat als de tijd rijp is, dat hij ook echt aan je zal verschijnen. En wanneer dat hij dat doet, zul je ook weten dat hij het is die je eigenlijk met open armen klaarstaat om te ontvangen. En als wij denken dat we schuldig zijn, als wij denken dat we reden hebben om ons te verbergen, heeft God er echt een handje van om ons juist daar op te zoeken. Daar wil ik je mee bemoedigen. Nou, God die roept Mozes. We kennen het verhaal. Dan is de eerste reactie van Mozes natuurlijk degene die wij allemaal kennen, Exodus 3 vers 11. Maar Mozes zei, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Wie ben ik? Dat is de meest misschien wel opgemerkte opmerking van ons allemaal, als je merkt, hey, de hand van God is op je leven. Wie ben ik hier? Waarom kiest u mij uit? Heeft u niet zoveel anderen die dit veel beter zouden kunnen doen? En juist als jij je zo voelt, dan kwalificeer je je om juist datgene te doen wat God van je vraagt. Omdat je weet dat je het van jezelf niet kan. Wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En God antwoordt, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je gestuurd heb. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Wat ik een ontzettend mooie les vind, is dat God de Israëlieten wil bevrijden uit Egypte en uit wil leiden om ze uiteindelijk naar een plaats van aanbidding te brengen voor hem. Dus als God je uit je oude leven weghaalt, als hij je bevrijdt, als je tot geloof komt, dan leidt hij in een nieuw leven die uiteindelijk eer zal brengen aan wie hij is. Maar ja, Mozes die zei, die was natuurlijk een echt mens, misschien, ik zou bijna zeggen een soort Nederlander, want hij gaat gewoon in discussie met God. In Nederlanders denken altijd dat ze het altijd weten. Maar Mozes die zei in vers 13, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En dan vragen ze, ja, wat is dan de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? En toen antwoordde God hem, ik ben die er zal zijn. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn. Heeft mij naar u toegestuurd. Ik ben die er zal zijn. Ik zal er zijn. Ik ben degene waar het om gaat. Ik vind het zo mooi dat God heeft geen tekst en uitleg nodig om zijn eigen identiteit vooraan te kondigen. Ik ben meer dan genoeg. Dat is wat hij communiceert. En dat is ook precies wat er gebeurt als God zich aandient, dan zul je ook zeker merken dat hij er is. Het is voor mij nog altijd een mysterie dat er zoveel mensen zijn die zonder dat godsbesef leven in deze wereld en hem zelfs ver weg wuiven, terwijl de adem in onze longen getuigt van zijn bestaan. Mozes die gaat richting de Israëlieten en die heeft die boodschap van God natuurlijk na een heleboel buts en maren en weet je wel, dan kun je al die details kun je zelf lezen als je wil, maar hij heeft er niet echt heel erg veel zin in. Hij kan niet goed praten. En dan zegt God, nou, ik zal iemand met je meesturen. Aaron, die zal je helpen. En als hij al die dingen overwint, dan uiteindelijk komt hij bij de farao. En dat stukje kennen we ook allemaal uit de liedjes, uit de films, Let My People Go. En de farao die heeft er geen zin in. En die zegt gewoon, ja, wie denk je wel niet dat je bent? Natuurlijk niet. Ik ga niet een heel volk wat ontzettend veel werk voor mij zet, zomaar laten gaan. En we lezen later in de Bijbel dat het ging om en nabij een miljoen mensen, 600.000 mannen. Dus voor een farao om dat te laten gaan, betekende echt een enorme inslag op de economie van Egypte op dat moment. En natuurlijk zei hij nee. En God die zei tegen Mozes, kom op, je moet volhouden, je moet doorgaan. En dat is opnieuw een hele belangrijke les. Wanneer je tot geloof komt, want Egypte is eigenlijk een beeld van je oude leven. Je oude leven wat je leefde nog voordat je tot bekering kwam. Dus zonder God en in zonde, in slavernij. Dat is waar Egypte voor staat. Dan kom je tot geloof en dan roept God je naar het nieuwe verbond. Hij roept je naar het beloofde land. Hij roept je naar een beter en een mooier leven. Alleen dat gaat niet zomaar. Heel veel mensen hebben het idee, snap je vinger en dan is alles ineens mooi en enzovoort. Wanneer je echt ergens voor gaat, zal er altijd strijd ontstaan. Er is een vijand die je niet los wil laten. En dat zul je ook merken. Elke keer dat als jij je wil losmaken van iets waarvan je eigenlijk weet dat het niet goed is voor je, dan ontstaat er een strijd. En die strijd, die is om jou. Ik ben ervan overtuigd dat die strijd letterlijk soms voelbaar kan zijn om je heen. Of letterlijk soms voelbaar kan zijn in je denken. Of letterlijk soms voelbaar kan zijn ook in je lijf. Maar geef niet op. Als we kijken naar wat Mozes moest doen, keer op keer moest hij teruggaan. En uiteindelijk begon God zelfs wonderen en tekenen en geweld te gebruiken om zijn kinderen los te weken van die claim van de vijand. En dat is precies het evangelie van Jezus Christus. Hij heeft zijn zoon gestuurd met een groot aantal wonderen van herstel. Blinden die konden zien, doven die konden horen. En hij heeft uiteindelijk de vijand overwonnen. En niet door iemand anders geweld aan te doen, maar door zijn leven op te offeren als het perfecte offerlam. Wat we ook al zien in dit verhaal van Exodus, waar alle Israëlieten op een gegeven moment binnen moeten blijven, waar ze de deurpost het bloed van het lam moeten smeren, zodat het oordeel van God niet over hun zou komen, maar over de vijand, over de Egyptenaren. Er zijn zoveel mooie lessen die we kunnen leren uit dit Bijbelgedeelte. En als dan uiteindelijk het toch gaat gebeuren dat de farao zo'n zat heeft van dat volk van God en vooral zoveel zat heeft van al die plagen en al die ellende, dan stemt hij ermee in. En dan zegt hij, nou ga maar. En we lezen ook dat hij een aantal keer zich dan weer bedenkt. Want het was nogal niet iets om dat te doen. En dan staat er in Exodus 12 vers 11 een verhaal dat de Israëlieten zich moeten voorbereiden. En dat ze het Pesachmaal moeten eten zoals ze dat gewend waren. En dan staat er in Exodus 12 vers 11 deze zin. En die vind ik echt heel opmerkelijk. Zo moeten jullie het eten. Met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand in grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de Heer, het Pesachmaal. Ik weet niet hoe jij kerst viert of hoe je je paasbrunch doet. Ik heb geen idee, maar als dat is met je kleren aan, je jas aan, je gordel om, je staf in de hand, je autosleutels in je hand, want dat zou wat meer zijn voor ons in deze tijd, als je eigenlijk een soort van packed and ready bent, rugzak op je rug, klaar om te gaan. Dat is wat Mozes zei. Ik wil dat je op die manier eten gaat. En dit was een soort feestmaal. Heel apart om te kunnen zien dat God dat eigenlijk van ze vroeg. En als je daar dieper naar gaat kijken, dan is eigenlijk dit wat God zegt. Ik wil dat je leeft in de verwachting van wat er komen gaat, van wat ik je heb beloofd. Je gaat eruit komen. Het gaat beter met je worden. Je gaat het halen. Je gaat je bestemming zien. Ik ga je brengen naar een beter land. Een land dat overvloeit van melk en van honing. Ik heb een belofte voor jou. En ik wil dat je je begint te gedragen. Nou, dat je gelooft wat ik aan jou laat zien. En dat is een beetje controversieel, omdat het het tegenovergestelde is van wat wij denken dat logisch is. Dus we gaan ons gedragen naar de dingen die we zien. Maar God zegt eigenlijk, ik wil dat je je al gedraagt naar iets wat je nog niet eens is met je eigen ogen hebt gezien. Maar ik wil wel dat je het verwacht. En hoe vaak hadden ze het al niet gehoord? Ja, het komt eraan, God gaat jullie vrijmaken, de boodschap van Mozes. En dan deed de farao het weer niet. En ups en volhouden, doorgaan. Hoe vaak heb jij niet gedacht, ben ik nu dan eindelijk vrij van Egypte? Ben ik eindelijk verlost van mijn verslaving? Ben ik eindelijk verlost van mijn ellende? Ben ik eindelijk verlost van mijn eenzaamheid? Ben ik eindelijk verlost van mijn depressies? Wat de dingen ook zijn waar je mee worstelt. God heeft een belofte voor jou. Ik wil je vrijmaken en ik wil je inleiden naar een plek van overwinning. Alleen, het is belangrijk dat je volhoudt. En het is belangrijk dat je hem blijft vertrouwen. Als hij tegen je zou zeggen, zou hij zeggen, het is belangrijk dat je mij blijft vertrouwen. Dat je mijn plan blijft vertrouwen. En dat je ziet dat ik een God van wonderen ben. En alles doe om jou te verlossen vanuit die plek. En je te brengen naar dat beloofde land. Het betere leven wat ik voor je heb. Nou, puntje bij paaltje, gaan ze ook daadwerkelijk op pad. En als ze dan op pad gaan, dan is iedereen blij. Kun je je voorstellen dat er ongeveer 1 miljoen mensen gewoon op pad zijn? Ik heb een keer meegemaakt dat ik mocht spreken voor een groep mensen van meer dan 500.000. Nou, je weet niet wat je ziet. Vrouwen, kinderen. En dan hadden ze ook nog vee. En dan had God ook nog tegen ze gezegd, joh, vraag maar aan de Egyptenaren of je wat van hun rijkdom mee mag. En dan staat er, God had het op hun hart gelegd om dat te doen. Dus ze beroofden de Egyptenaren van al hun rijkdom. Die gaven al hun goud, hun zilver weg. Als God je ergens uitleidt, dan meestal niet met lege handen, want hij voorziet in alles wat je nodig hebt. En dat bleek later ook allemaal wel. God heeft een plan. Hij heeft overal over nagedacht. En dan gaan ze dan met z'n allen. Wat een beeld moet dat geweest zijn. Dat is ook een beeld voor jou en voor mij. De beloftes van God voor jou en voor mij zijn niet alleen voor jou en voor mij, zijn voor de wereld, zijn voor iedereen die het wil geloven. Alleen we zullen moeten volhouden, we zullen moeten opstaan tegen de vijand. We zullen ons los moeten maken van de oude systemen van de wereld door te weten dat er een nieuwe identiteit voor ons klaar ligt. Alleen dan begint de journey. Dan begint het gevecht. En als we dat dan doen, dan komen ze op een plek wat ik zou willen noemen niemandsland. En niemandsland is een beetje een moeilijke plaats om te zijn, omdat de belofte is daar nog niet zichtbaar. Maar je hebt het oude al wel losgelaten. Een heel bekend spreekwoord in onze maatschappij, nooit je oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. Maar in de Bijbel moet je altijd je oude schoenen weggooien, want anders krijg je geen nieuwe. Dat is het gekke met God. Hij zegt van die dingen die zo lekker onbegrijpelijk zijn. Eerst opgeven en dan kan ik je handen vullen met nieuwe dingen. Heb je dat wel eens meegemaakt? Heb je wel eens meegemaakt dat God iets van je vroeg waarvan je denkt, hoe kan ik dat nu al loslaten? En toch leek het erop dat hij het van je vroeg. Ik wil je echt uitnodigen en uitdagen om daarop in te gaan. Want meestal heeft God dan juist iets heel erg moois voor jou. Als ze daar dan staan en ze zijn onderweg en nog geen uitzicht hebben op het beloofde land, dan komen ze notabene ook nog eens een keer bij de Rietzee. Nou, laten we maar eventjes met elkaar lezen wat er ook daar gebeurt. Exodus 13, vers 17 en 18. Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt. Ook al was dat de kortste route. God die dacht namelijk, als ze strijd zouden moeten leveren, konden ze wel eens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Hoor je die Bijbeltekst spreken, ook tot jou en tot mij? God in zijn liefde zei tegen de Israëlieten, jongens, ga maar zo, want ik ben bang als je het moeilijk krijgt, dat je opgeeft en dat je teruggaat. En dat is misschien wel wat een heleboel van ons toch stiekem heel vaak wel degelijk doen. Als we het moeilijk krijgen, zijn we geneigd om terug te gaan naar onze oude systemen. Onze oude verslavingen, onze oude gewoontes. Maar het is zo belangrijk dat we moed blijven houden. En dat we achter de leidsman aangaan die ons naar het nieuwe leven leidt. Alleen het probleem is, het is nog niet comfortabel. Het is niet comfortabel. Er is stof, er is zand, er is heet. Voedsel is nog niet zeker. Laat staan water. En al die dingen bij elkaar maken dat het een oncomfortabele reis is. Maar dat het dus een reis is die ergens anders over gaat. Waar gaat het dan over? Het gaat over vertrouwen. Het gaat over je leven leggen in de handen van iemand die je niet kunt zien, maar die het allerbeste met je voor heeft. En dat is het moeilijke van geloven, omdat het zoveel verder gaat als alleen wat wij kunnen zien, horen en voelen. Het is iets van het hart. En dat is precies waar dit verhaal ook over gaat. Maar hoe mooi is het dat God ze eigenlijk zegt, joh, ik bespaar je al zoveel mogelijk. En toch hadden ze voor hun gevoel nog een heleboel ellende. En dan staat er in Exodus 14, vers 1. Er zijn altijd van die details in de Bijbel die mij enorm raken. Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de... Sorry, heb ik net gelezen. Exodus 14, vers 1. De Heer die zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten dat ze omkeren en een kamp opslaan voor Pi-Hahiroth tussen Migdol en de zee. Jullie moeten je kamp recht tegenover Baal-Zephon opslaan, vlak bij de zee. En dan gaan we eventjes een stukje verder lezen. En ik ga dat allemaal aan je voorlezen, want het belangrijk is om dat allemaal te onthouden. En dan gaan we zo meteen stuk voor stuk allerlei deeltjes eruit halen waar we ontzettend veel weer over leren kennen. Toen de farao, de koning van Egypte, bericht werd dat het volk gevlucht was, kregen hij en zijn hovelingen spijt. De vijand krijgt altijd spijt dat hij heeft laten gaan. Hij moet je laten gaan, maar hij krijgt er spijt van en hij doet altijd een poging om je terug te halen. Hoe konden we Israël zomaar laten vertrekken, zeiden ze. Nu zijn we al onze slaven kwijt. De farao liet zijn strijdwagens inspannen en die verzamelde zijn krijgsvolk. Hij nam de 600 beste wagens van Egypte mee en ook alle andere stuk voor stuk bemand met officieren. En de Heer die zorgde ervoor dat de farao, de koning van Egypte, onverzettelijk bleef, zodat hij de achtervolging van de Israëlieten inzette die onbevreesd vertrokken waren. Israël die was gewoon ontspannen helemaal die kant op gegaan. Ze hadden geen idee dat de vijand achter ze aankwam. En toen de Israëlieten de farao zagen naderen met al zijn paarden, wagens, ruiters en zijn voetvolk, werden ze doodsbang en riepen ze de Heer luidkeels om hulp. Ze zeiden tegen Mozes, waren er soms in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen? Waarom heeft u ons uit Egypte weggehaald? Hebben we niet al gezegd in Egypte, laat ons toch met rust. Laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken. Want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn. Maar Mozes die antwoordde het volk, wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, ziet u hierna nooit meer terug. De Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen. En de Heer die zei tegen Mozes, waarom roep je mij om hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan over droog land. De Egyptenaren die achtervolgden hen, alle paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in. En God die zei tegen Mozes, strek je arm uit boven de zee, dan stroomt het water terug. En over de Egyptenaren en over al hun wagens en ruiters, Mozes die gehoorzaamde. En toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren die vluchtten het water tegemoet. De Heer dreef regelrecht de golven in. What a story. Iemand die zei een keer, dit is gewoon onmogelijk. Dit kan helemaal niet. Hoe kan God de zee splijten? Dat heeft nooit kunnen gebeuren. Dat is gewoon onzin. Dat kun je niet geloven. En vervolgens zat iemand verder te lezen en die zei van ja, de plek waar ze door zijn gegaan is altijd, is eigenlijk, daar is het altijd eb. Dus daar staat maar een heel klein laagje water. Dus dat kun je nooit niet letten. Ze zijn gewoon over een soort van zandbank heen gelopen. En dan zie je even later dat het hele Egyptische leger in de zee wordt gestort. En toen moest die persoon zo hard lachen. Dan zei hij, nou, als het onmogelijk is dat God die dat water opzij heeft gedaan, hoe heeft hij dan ooit in zo'n laagje water zo'n enorm leger kunnen laten verdrinken? Hoe je het ook leest, het is een wonderbaarlijk verhaal. En de lessen die wij kunnen leren uit dit stukje ga ik je meenemen de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken en luisteren. Ik hoop dat je van genoten hebt. Tot de volgende keer.
Dat was hem alweer. Verlost maar onderweg. We hopen dat je hebt genoten en zijn altijd benieuwd naar je reactie. Stuur hem naar info@goandtell.nl en blijf ons volgen via de socials. Tot snel!